Body, mind and food.
Ja.
Jongens, het is één systeem.
Ja, dat is het zeker. Ja, ja,
want ik was jou tegengekomen. Wij hebben meegewerkt aan eenzelfde online forum voor hoe je slimmer kunt leven. Ja. Daar heb jij wat nodig over mogen vertellen.
Ja.
Waarom hangen die voor jou samen?
Body, mind en food. Ik zeg altijd die drie pijlers. Die wil jij gezond gelukkig worden, dan is het belangrijk dat je die drie pijlers in balans hebt. En dan even heel simpel gezegd, dan is body voor mij beweging,
ja,
sporten. Mind is heel breed uiteraard, mindset. En niet zozeer mindset van positief denken, maar hoe ga jij om met bepaalde gevoelens, gedachten, dat vooral. En food, voeding, heel belangrijk.
Ja.
Wat nuttig jij, wat eet je, wat drink je?
Ja, maar dat is natuurlijk wel een onderwerp waar steeds meer aandacht voor gekomen is.
Ja.
Vooral voeding. Een aantal jaar geleden was dat sowieso, had ik het idee dat ze daar te veel over gingen hebben. Van hoe dat dan, weet je, dat als je slecht eet, dat je dan dik wordt. Ja, dat snappen we allemaal.
Ja. Ja.
Maar dat ook wat doet met je gemoedstoestand en hoe je in je vel zit. Dat was een paar jaar geleden nog van, als je dat zegt, dan word je nog wel zweverig gezien.
Ja. Klopt.
Volgens mij is dat stigma nou er wel helemaal vanaf.
Ja, dat komt omdat de darm wel steeds bekender wordt. Er wordt vaak ook gezegd, je darm is je tweede brein. Je darm is verbonden met je hersenen. En daar zijn steeds meer onderzoeken naar gedaan. En dat vanuit je darmen je neurotransmitters aanmaakt. Dus zo kun je makkelijker tegen mensen uitleggen. Van goh, je begrijpt wat jij nuttigt. Wat er in jou terechtkomt, komt in je buik, in je darmen. Dus bepaalt dat ook je gemoedstoestand.
Ja.
Je concentratie, geheugen, dat allemaal.
Ja, ja, wat ik trouwens bij jou wel een heel interessante combinatie vond. Van, je hebt natuurlijk achtergrond als fysiotherapeut.
Ja.
En daarnaast ben je ook ACT coach en ortomoleculair therapeut.
Klopt.
Dus dat is eigenlijk wel gewoon ook alle drie.
Ja.
Ja, de zaak waar je het dus over hebt. Daar heb je dus ook wel achtergrond in. Die heb je ook met elkaar gelinkt.
Ja, klopt inderdaad.
Ja, dat body. Jij zei, dus straks we even vooraan bespreken. Zeg je, toen ik fysiotherapeut was, je bent op een gegeven moment vooral bezig met symptoombestrijding.
Ja.
Waar zit hem dat dan vooral in? Welke symptomen zie je dan en wat is dan het grote probleem waar heel veel mensen tegenwoordig tegenaan lopen?
Wat je heel vaak in de praktijk ziet, zijn nek-, schouderklachten, lage rugklachten en die dan steeds ook weer terugkeren. Dus dan had ik een patiënt 6 keer gezien en dan waren de klachten wat gereduceerd, soms ook wel weg.
Ja.
En dan kwamen ze toch na 3 maanden weer terug. En dan dacht ik, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel raar, want ik ga de boel mobiliseren, ik ga wat oefenen, wat stabiliteitsoefeningen doen. Maar diegene gaat verder thuis niets doen.
Mm-hmm.
Dus die sport niet, die eet wellicht ongezond.
Ja.
Mindset is misschien altijd gaspedalen en altijd maar doorgaan. Ja, dan op een gegeven moment gaat dat lichaam weer schreeuwen. Van er is iets, er moet iets veranderen. En dan kan ik als fysiotherapeut daar wel aan blijven sleutelen. Maar dat heeft niet zoveel zin. Dus voor mij voelde dat een beetje als dweilen met de kraan open. En dat kon ik niet meer zo goed.
Nee. Nee, maar ik kom ook wel wat de voorheffer erover. Heel veel mensen zoeken dan een snelle oplossing.
Ja. Ja.
Voor een structureel probleem. Zo, ik heb nekklachten. Nou, maak me dat even los. Misschien doen ze een paar weken die oefeningen. Een goede vriend van mij is ook fysiotherapeut. Of ik weet van 100% zeker dat de meeste mensen die oefenen niet eens serieus doen.
Klopt.
En komen ze terug en dan een paar keer ben ik het schuld.
Ja, het is de makkelijkste weg. Ik vind fysiotherapie nog steeds een heel mooi vak. Maar het zou zo mooi zijn als je meer kunt samenwerken.
Mm-hmm.
Met de patiënt bedoel ik dan.
Ja.
Zodat je echt die leefstijl ook wat kunt veranderen.
Ja.
Maar je krijgt vaak ook maar 25 minuten de tijd met iemand. Dus dat is lastig. Nee, dat kun je niet zoveel.
Ja, en jij zegt net van, er zijn vaak nekklachten, schouderklachten, lage rugklachten. Dat is natuurlijk een gedeelte, misschien wel houding, maar een gedeelte zit daar ook natuurlijk heel veel stress bij. Als ik gestresst ben, dan gaan mijn schouders ook ver omhoog.
Ja.
Is dat dan ook gaat daar al de link richting ook mindset en hoe ga je met stress om?
Ja, absoluut. Ja, net als chronische pijn ook. Dat is super interessant om daar dan ook die ACT op los te laten. Van wat wil die pijn jou vertellen? Wat doen wij vaak bij pijn? Meestal is het een paracetamol. Of als een paracetamol niet helpt, dan pakken we een ibuprofen of een diclofenac. Want wij willen niet toegeven aan die pijn.
Hmm.
hoofdpijn. Als je met hoofdpijn opstaat, dan is het vaak een paracetamol slikken. En dan kun je weer door.
Ja.
Ja.
Nou,
terwijl jouw lichaam, ja, terwijl je lichaam eigenlijk, die wil iets vertellen. Die geeft jouw hoofdpijn zo van, hey, wat wil het lichaam mij vertellen? Maar dat is dan al snel zweverig. Terwijl, ja, ik vind dat best wel logisch. Want een pijnklacht, ja, dat vraagt om heel eventjes te stoppen. En eens te kijken van, wat is er aan de hand?
Ja. Ja,
en zeker als het chronisch is.
Zeker als het chronisch is, dus niet als een keer incidenteel. Maar als jij... En hoe beïnvloeden ze elkaar dan? Body, mind en food?
Ja, kijk, daar zit het zenuwstelsel, is heel erg belangrijk in deze. Dus bij chronische pijn, dan zie je vaak dat die sympathicus en parasympathicus, dus eigenlijk een beetje, ja, ik noem het altijd yin-yang, het actieve deel en het rustige deel.
Van het zenuwstelsel.
Ja, dat niet in balans is. En dan krijg je dus een verstoorde belastbaarheid. Dus hetgeen wat jij draagt, ja, is niet gelijk aan wat jij kan dragen.
Ja.
Dus als jouw belasting te hoog is, ja, dan zou je belastbaarheid dus ook heel erg hoog moeten zijn. En daar zie je dan allerlei verstoringen ontstaan. Nou, hoe krijg je dat dan anders? Ja, dan is het dus kijken van, ik ga dan echt met iemand zitten van, vertel eens, hoe zien jouw dagen eruit? Hoe ziet jouw dag eruit? Nou, en dan begint het vaak al, hè. Ik sta 's ochtends op. Het gaspedaal wordt ingedrukt. Iemand gaat werken, heeft een gezin, sport misschien nog. En ik hoor nergens rustmomenten. Nou, voeding, daar is al helemaal geen tijd meer voor. Dus dan snel even een pizza in de oven. Of even snel een broodje bij het tankstation. En zo...
Die worden wel steeds beter, hè?
Nee. Ja, die worden wel. Ik vind het soms ook wel lekker. Ja. En dat kan soms ook kan zeker soms, wel. Ja. Maar zo zie je, als dat dan zo uit balans is, dat je eigenlijk in een vicieuze cirkel terechtkomt. En zo blijft het oudje ook pijn in stand.
Ja.
Dat is uiteindelijk wel het lichaam. Wat het lichaam om vraagt is gewoon een goede balans. Die sympathicus en parasympathicus meer een balans krijgen. Waardoor, hè, ik zeg altijd yin-yang, belasting, belastbaarheid. Komt allemaal een beetje op hetzelfde neer.
Ja, die sympathicus en parasympathicus. Dus die twee, ja, zenuwsystemen wat wij eigenlijk hebben. Ik denk, niet elke luisteraar of kijker heeft daar alles van gehoord. Kun je eens kort uitleggen wat die alle twee zijn en wat het verschil is en wat jij bedoelt met op het gaspedaal trappen en op de rem trappen?
Nou, sympathicus is bij ons nu actief. Wij zijn nu, staan wij aan. Wij zijn aan het nadenken, aan het vertellen. De sympathicus is geactiveerd. Als ik straks naar huis rijd, dan blijft die sympathicus geactiveerd, want ik moet opletten, hè, en ik moet op het verkeer letten. Als ik dan straks thuis kom, waar ik dan voor kies, ik heb 2 honden, dan ga ik heel even met honden wandelen. Ik laat mijn telefoon binnen liggen. En wat ik dan doe, is een natuurgebied inschieten, zodat ik gewoon heel eventjes kan uitchecken. Ik kijk dan vaak om me heen, ik observeer de honden, ik luister naar de vogels of wat ik dan ook hoor. En dan activeer ik de parasympathicus. Dus die staat eigenlijk voor rust. Nou, denk onder andere bijvoorbeeld aan mindfulness, meditatie. Dan is die parasympathicus actief.
Ja, die kan dus wel ook actief zijn in beweging. Dus als jij aan het wandelen bent...
Ja, dat kan door middel van pure mindfulness.
Ja.
Ja. Dus dat noem ik altijd echt even uitchecken. Of, maar dat kan ook zijn dat ik thuis kom en dat ik denk van, nou, het regent met hart. Ik doe een klein rondje met de honden en dan doe ik even een korte ademhalingsoefening. Gewoon heel even inchecken.
Ja.
Nou, dan is die parasympathicus wordt dus geactiveerd. Ja, en dan krijg je dus... wat meer balans. Maar je kunt je voorstellen dat de sympathicus veel vaker actief is.
Ja, maar is dat niet sowieso het geval? Omdat natuurlijk, je slaapt als het goed is, slaap je 8 uur.
Ja.
Ja, dus je bent 16 uur, ben je actief.
Ja.
Ik ga er even vanuit dat 's nachts dat het parasympathische systeem voornamelijk actief is.
Klopt.
Alhoewel, als jij heel druk aan dromen bent... mentaal een hele wilde nacht achter de rug hebben, vraag me natuurlijk wel af in hoeverre dat er nog waar is.
Ja, dan kun je wel wat stresshormonen aanmaken, maar op zich is dat oké. Die sympathicus die mag echt wel wat vaker actief zijn dan de parasympathicus. Maar wat ik vaak in de praktijk zie, is dat die sympathicus de hele dag door actief is. Mensen doen vaak over de dag door niet zo heel veel aan mindfulness of even die uitcheckmomentjes.
Ja. Wat is eigenlijk een gezond patroon, want wat ik herken, en misschien herkennen kijkers en luisteraars dat ook wel, zo van, ja, maar het hoort er gewoon bij. Kijk, jij zegt net van, ja, De meeste mensen, zeker die hier naar kijken of luisteren, die hebben een baan. Velen hebben kinderen. Je wordt de hele dag geleefd.
Ja.
Zeg van, ja, maar welke andere optie heb ik dan? Want ja, soms kun je blij zijn als 's avonds de kinderen eenmaal in bed liggen, dat je dan nog even een momentje voor jezelf hebt. Ja, als dat doortrekt tot 12 uur, nou, dat wordt ook al niet al te best. Ja, wat is, hoe past dat nog in het normale leven?
Ja, vaak wat
in het moderne
zegt,
leven.
Ja, 's avonds is dan vaak ook nog Netflix, dus ook prikkels.
Mag dat ook al niet?
Sympathicus ook geactiveerd. Ja, ja. Nou, ik had laatst had ik iemand die werkt bij ASML. En die zei, ja, ik heb de hele dag door prikkels. Ik zei, maar je kunt toch wel ergens even uitchecken? Gewoon eventjes gewoon even uitchecken. Even geen telefoon, geen laptop, geen collega's. Maar dat ging daar niet. Mm. Ja, ze hadden wel een ruimte waar ze dan eventjes zich terug kunnen trekken. Maar ja, dat was snel raar en lastig. Ik zei, nou, dan ga je gewoon mindful koffie zetten bijvoorbeeld. Of koffie halen. Loop je naar het koffieapparaat, druk je op het knopje. Kijk je hoe je koffie in je glas druppelt. En dan ben je daar heel bewust mee bezig. Maar wat zie je meestal? Dat als iemand koffie gaat halen, die periode dat die koffie erin druppelt, staat telefoon. Iemand op zijn mobiel.
Ja.
Dus het zit hem in die kleine dingetjes.
Ja.
Hele kleine dingen.
Maar zit hem dus ook gewoon, als ik jouw verhaal zo hoor, dat we zelf ook gewoon ons te veel prikkels aandoen? Ik bedoel, want het is zelf een keuze. Als jij bij de koffiezetautomaat staat, denk je, wat kan er nou in godsnaam gebeurd zijn dat jij nou je WhatsApp, je nu.nl, je Snapchat, alles even in de gaten moet houden? Ik bedoel, ja, sorry, maar zo interessant is het leven van de gemiddelde persoon helemaal niet.
Nee, ja, het gebeurt.
Ja.
Het gebeurt, het is een automatisme. Je ziet vaak ook, kijk maar eens een keer op het treinstation of als je op de bus staat te wachten of in de wachtkamer van de huisarts of de tandarts.
Ja.
Iedereen pakt meteen zijn mobiel. Maar als je daar bewust van bent, ik doe het ook heel makkelijk en dan denk ik, ik doe het nu ook. Dus ik ben me daar bewust van. En dan doe ik het niet en dan ben ik veel meer ingecheckt. Of dan let ik even op mijn ademhaling. Of dan denk ik, het is hier koud of het is hier warm. Dan ben ik echt bezig met wat ik voel en zie.
Ja.
Dus als je daar bewust van bent, dan kan je het heel makkelijk toepassen.
Ja.
In die kleine dingetjes.
Ja, en zorgt dat er dus ook meteen voor dat parasympathisch systeem dan meer even geactiveerd wordt?
Ja, want dan pas je dus meer mindfulness toe. Waardoor je dus ook weer even, ik zeg altijd, leert starten met stoppen.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk de bedoeling, dat je ook even gaat leren starten met stoppen.
Ja.
Even niks.
Ja. Is dat voor jouw gevoel echt, klinken we natuurlijk wel heel oud, hè? Maar, is dat dan zo van die zure ouders? Van, 20 jaar geleden was dit nog echt heel anders. Was dat zo?
Ja, er waren de prikkels wellicht anders. Maar als ik zelf terugdenk, ik ben 42... Toen ik jong was, waren wij wel. Ik verveelde me ook wel eens.
Mm.
Dat ik echt zoiets had van, wat zal ik dan nu gaan doen? En dan ging ik vaak toch iets knutselen of zo. Maar ja, dan ben je wel in het hier en nu bezig.
Ja.
Dus ja, dat is nu een kind die zich verveelt, die pakt al vrij snel zijn mobiel.
Ja.
Dat zijn andere prikkels.
Ja. Ja, mensen sowieso.
Stressvolle prikkels, denk ik nu. Deze periode.
Ja.
Deze maatschappij.
Ja, en het altijd aanstaan, dat doe je natuurlijk zelf uit een bepaald automatisme.
Ja.
Ik hoor dat heel vaak, dat mensen zeggen van, ik moet altijd alles in de gaten houden. En zo van, dat is gewoon, maar ik vind het gewoon echt gelul.
Ja.
Dat jij 's avonds om 11 uur nog even je mail zit te checken voor het geval. Ja. Wat ga jij oplossen op dat moment, in het weekend?
Ja.
Wie verwacht dat nou echt van? Maar het is wel, maar ik geloof wel helemaal erin dat ze het ervaren als, ik moet dit de hele tijd in de gaten houden.
Ja, het kan ook een vorm van vermijding zijn. Want als jij dingen aan het doen bent, hoef jij niet te voelen.
Ja.
Dat is interessant. Ook wel makkelijk.
Ja. Ja. Ja, je gaat meteen over naar die mind.
Ja, want die is wel echt interessant. Als jij een Netflix-serie aan het kijken bent, dan ben jij daarmee bezig. Zet jij de tv uit. Ik geef mijn cliënten wel eens de opdracht van, ga 's avonds eens gewoon een half uur op de bank zitten. En ga dan eens bijvoorbeeld naar een kaarsje staren. Ja, dan denken mensen, die lachen daarom. Maar dan vraag nodig ik ze ook echt uit om dat te doen. Maar je hebt dan geen prikkels, dus je wordt niet afgeleid. Dus dan uiteindelijk, dan krijg je verveling. En vaak is verveling een emotie, maar vaak zit daar weer van alles onder.
Mm-hmm.
Ja, en dan kom je vaak bij emoties die iemand niet kan verklaren, wat overigens ook niet hoeft. En daar krijgen wij mensen snel paniek van. Want voelen vinden wij heel lastig. En dan met name negatieve emoties. Zoals verdriet, teleurstelling, spijt, boosheid. Ja, vooral dat soort emoties, die vinden wij echt heel erg lastig.
Ja. En wat doet dat met ons als we die niet toestaan? Voor lange termijn?
Ja, ik zeg altijd, dan gaat op een gegeven moment je lichaam iets aangeven. Dan ga je op een gegeven moment klachten krijgen. Ja. Ik noem het altijd ballen onder water houden. Dat gaat heel lang heel erg goed, een bal onder water houden. Maar als die bal nu een emotie is, als je die bal loslaat, nou, je weet wat er dan gebeurt, dan komt hij omhoog. Als je verdriet wegdrukt, dat verdriet blijft in jouw systeem hangen. Dus het wil toch eruit. Dus ja, ik zeg dan altijd, kijk het monster maar in de ogen aan en voel het verdriet. En bij verdriet denken we altijd aan huilen en met tissues op de bank zitten, maar dat hoeft helemaal niet. Je kunt ook een heel de dag met een knoop in je maag rondlopen. Ja. Of een brok in je keel, dat je zoiets hebt van, oh, ik voel iets en ik kan het niet verklaren. Nou, en dat verklaren is dan ook wel interessant, want dat is dat wij mensen vaak controle willen. Wij kunnen niet tegen onszelf zeggen, ik heb een brok in mijn keel of een knoop in mijn maag. Of ik heb heel de dag al een weeig gevoel in mijn buik. Laat ik daar eens even bij stilstaan. Nee, dat willen we dan begrijpen.
Ja. Ja.
En het liefst oplossen.
Ja, dat is natuurlijk wel... ik herken dat zelf heel erg zo van... Oh ja, ik wil problemen echt altijd oplossen en controle. Ja. En stilstand is achteruitgang. Zo, ja. Vervelen, dat vind ik heel moeilijk. Maar dat doet inderdaad wel... Ja, dat blijft wel in je lichaam zitten. Dat blijft gewoon in je hoofd zitten.
Ja.
Het blijft ook in je lichaam zitten, inderdaad. Ja, gewrichten gaan vastzitten, je nek gaat vastzitten. Dat triggert misschien weer hoofdpijn. En dan word je het beïnvloedt elkaar. Het zijn wel communicerende vaten.
Ja, klopt inderdaad. Je krijgt dan vaak lichamelijke klachten.
Ja.
En mensen vragen dan ook, maar wat moet ik dan doen? Dan voel ik me zo. En dan voel ik me rot. Dan zeg ik, ja, kun je jezelf dan toestaan dat je rot voelt? Dus dat je even gewoon gaat zitten, dat je hand op je buik legt bijvoorbeeld. Denkt van, oh, hier zit nu een knoop. En dat je daar dan naartoe ademt, heel bewust. En alleen maar bij het gevoel blijft.
En wat bedoel je met daar naartoe ademen?
Ja, dat je eigenlijk heel erg gefocust bent op het gevoel in je buik. Dus stel, dat is een beetje een weeg gevoel. Ik hoor heel vaak knoop in mijn maag. Mm-hmm. Alsof mijn middenrift samentrekt. Dat zeggen veel mensen als ze niet zo lekker in hun vel zitten. Bijvoorbeeld bij verdriet.
Ja.
Dan zeg ik, als je daar dan eens je hand op legt. En je ademt daar heel bewust naartoe. Dus dan adem je eigenlijk naar je hand toe. Nou, wat ga je dan doen? Dan ga je een emotie omarmen, accepteren. En dan krijgt het een hele andere lading in jouw systeem. Zonder het op te lossen, zonder het te begrijpen en zonder er van weg te rennen.
Ja, dat het er gewoon mag zijn.
Ja, dat het er gewoon mag zijn, ja.
Ja.
Zie je bij kinderen al heel vaak. Hè? Als een kind verdrietig is. Mm-hmm. Ja, wat een kind wat verdrietig is op school. Nou, ik weet zeker dat de juffrouw eerst vraagt, wat is er aan de hand? En als het kind al zegt, ja, ik ben gepest of hij zei iets lelijks tegen mij. Ja, dan is het meteen het andere kind erbij halen. En dan wordt er meteen oplossingsgericht gedacht. Er wordt niet zo snel gezegd van, hey, dat begrijp ik dat je verdrietig voelt.
Ja.
Dus eerst alleen maar even herkennen en erkennen.
Ja.
Het is dan meteen over in de oplossing. Dus een kind groeit er eigenlijk al mee op.
Ja, dat alles meteen opgelost moet worden. En alles meteen benoemd moet worden.
Terwijl als het er even mag zijn, ik heb wel een leuk voorbeeldje. Ik ben gisterochtend, kreeg ik een berichtje van mijn oudste dochter. Gisteren was maandagochtend, nieuwe week. En ze appte mij, mama, ik voel me niet zo fijn, kun je me even bellen? Haar vader en ik zijn gescheiden, dus zij is op maandag bij haar vader. Ik zei, nou, ik bel je wel even. Toen zei ik, wat is er aan de hand? Ja, ik heb heel veel toetsen en ik ben heel erg zenuwachtig. Ik zei, oké, waar ben je zenuwachtig voor? Ja, dat het allemaal niet gaat lukken, dat ik onvoldoendes haal. Ik zeg, en dan? Ja, als ik veel onvoldoendes heb, heb ik daar een onvoldoende gemiddeld. Ik zeg, en dan? Dan blijf ik zitten. Ik zeg, oh, dus daar ben je bang voor. Toen zei ik, wat kun je doen voor een toets? Ja, leren, zei ze. Ik zeg, oké, en heb je dat gedaan? Ja. Ik zeg, zou je dan op kunnen vertrouwen dat je alles hebt gedaan om die toets te maken? En met dat zenuwachtige gevoel die toets gaan maken. Ja, maar dat wil ik niet. Ik zeg, nee, maar het is er. Ik zeg, dus zou je dan met vertrouwen en het zenuwachtige gevoel die toetsen kunnen gaan maken? Ja, ja. Ja, oké, oké. Maar die had echt zoiets van, doe even normaal. Jij ja. moet mij nu gewoon helpen.
Ja.
En toch heeft hij dat wel heel erg goed gedaan. Dus wat je gaat doen, is eigenlijk accepteren dat het gevoel er is.
Ja.
En leert dat spanning ook, te hoort er gewoon bij.
Ja.
Maar wij vinden dat vervelend, dus willen er vanaf.
Ja. Ja, ik hoorde jou dat nou zeggen over je dochter. Het is ook wel iets wat de jongste generatie vaak verweten wordt. Zo van, ja, dat ze nergens meer tegen kunnen en dat alles moet meevallen. Ik heb zelf, jij bent verleden fysiotherapeut geweest. Ik ben verleden docent geweest op middelbare school, ver geleden. En toen merkte ik het ook zo van, alles moest opgelost worden. En ik dacht, ja, wacht even, maar soms is gewoon, heb je gewoon pech. Dan zit je gewoon tegen. Soms heb je je huiswerk vergeten te maken. Daar kan best een goede reden voor zijn. En toch krijg je straf. Het leven is niet per se altijd eerlijk. Niet alles, niet overal kun je je gelijk halen. Niet alles valt op te lossen. Soms is gewoon, ja, heb je gewoon ermee te dealen.
Ja.
Ik heb wel dat idee wat jij nu net zegt. En ik hoor je ook naar je dochter. Hoe je daar met je dochter omgaat. En van, oh ja, is goed. Ja, we kunnen niet alles oplossen. En nee. Je wil ook mensen hebben die dat kunnen accepteren. En niet dat je alles maar over je heen moet laten gaan. Maar hey, soms is het gewoon niet oké. En dat is oké dat het niet oké is.
Ja, precies dat.
Het is geen, nu wordt ineens een probleem. Dan gaan we de vinger opleggen. Ja. Analyseren en dit moet opgelost worden. Dus van, ja, heel veel dingen gaan vanzelf weer over.
Ja, ja. En dat je daar dan op kunt vertrouwen.
Ja.
Ja, dat lukt vaak bij een hoge draagkracht. En die krijg je vaak door dit vaak te herhalen. Dat je inderdaad wat jij zegt, dat het oké is, dat het niet oké is.
Ja. Ja. Is dat ook een onderdeel van de, ja, als je mensen begeleidt, therapie, je zegt net wel, bij ACT.
Ja, zeker.
Is dat, ik hoor je net iets zeggen van, ja, wat probeert je lichaam je te vertellen? Ik heb daar pas eerder ook een boek over gelezen, dat iemand zei van, nou, ga er eens even vanuit dat je lichaam gewoon slimmer is dan je hoofd.
Ja.
In plaats van dat wij altijd alles maar proberen te analyseren. Ja. En de control freak, wat jij net ook zei. Hoe sta jij daar tegenover en hoe komt dat terug in jouw coaching?
Ja, als ik mensen coach, dan wat ik heel snel merk is, ze hebben een hulpvraag. En in die hulpvraag zit er vaak al zo de vraag van, hoe kom ik hier vanaf?
Ja, zo snel mogelijk. Ja. Nou.
Zie je heel vaak ook bij rouw. Bij rouw dan vaak zeggen ze van, nou ja, 10 maanden geleden is mijn moeder overleden. En ik merk dat ik er nog zoveel last van heb en ik wil nu echt vanaf. Ja, dan zeg ik al heel snel van, oké.
Ja.
Zo is gaan kijken dat jij gewoon met dat verdriet en alles wat jij voelt, weer dat we eens kijken van, goh, hoe kan ik dat meenemen in mijn verdere leven?
Ja.
Dus dat je dat meeneemt, dat je dat dan ook kunt gaan dragen. Dus dat we die draagkracht gaan verhogen.
Ja.
In het begin hebben ze echt zoiets van, ja, maar ik wil er echt vanaf.
Ja.
Dus ik zoek echt iets waar, ja, dan zeg ik altijd, maar dan ben je, want
dat
ACT,
je niet.
Ja, ACT is inderdaad van het accepteren. Omdat binnen de ACT, en ik ben daar zelf ook van overtuigd, je kan dat niet verspoedigen of versnellen.
Ja.
Dat kan niet. En wat ik ook merk, en dat is ook een stukje eigen ervaring, als je het accepteert en omarmt, dan wordt het weer veel lichter.
Ja, 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 ik moest net even kniffelen toen jij dat zei met, ja, dat voorbeeld van, oh, mijn moeder is 10 maanden geleden overleden. Nou, ik heb een paar jaar geleden ook meegemaakt. Dat duurt zolang het duurt.
Ja.
Zo van, ja, weet je, het zou verdomme, vind ik een slecht teken zijn als je na 3 maanden al overheen bent. Dat zegt ook wat.
Ja.
Dus het is ergens van, nou, goh, wat mooi dat je haar nog altijd zo mist en dat een gemis is. Dat accepteren, zo van, ja, je kunt je wel tegen verzetten, maar er verandert natuurlijk niks aan de situatie.
Nee, helemaal niks. En dat zal met periodes ook weer eens meer terugkomen en dan weer beter gaan.
Ja.
Maar als je daar dus flexibel in kunt zijn. Zo van, oh ja, rond feestdagen is het allemaal erger en dat is dan ook oké. Ja, dan wordt het leven wel een stuk draaglijker en makkelijker. Ja. Want we maken nou eenmaal van alles mee.
Ja. Ik had dat een paar jaar geleden, had ik in deze podcast, heb ik gesproken met een audioloog. Die ging over tinnitus.
Oh ja.
En mensen met stressklachten, die, nou, er zijn er best wel, die komen dan bij tinnitus, krijgen ze dan als probleem. Dat heb ik zelf ook gehad. Zo ken ik die audioloog ook. En wat mij daar opviel ook, is dat heel veel mensen dan... De meeste mensen die daar zaten, er was niks medisch mee aan de hand geweest. En die hadden het gewoon gekregen van, nou, ik heb wel al een idee waardoor dit komt. Inclusief mezelf. En iedereen zat van, hoe kom ik hier vanaf? Hoe lang duurt dit? Oké, wat zijn allemaal de fases? Van, iedereen wilde gewoon dat proces dan maar beheersen. En denk van, oh, wacht even. Maar dit is zo te vertalen naar een rouwproces, naar werkstress. Nou, zo, iedereen heeft zoiets van, oké, prima, wij willen oplossen. Hoe ziet dit proces eruit? Hoe kunnen we het proces beïnvloeden? En hoe lossen we dit op? Terwijl ook daar was het van, joh, als je nou gewoon eens accepteert dat het er is.
Ja.
En gewoon dat dat oké is. Dan krijg je, gaat het ook veel minder aandacht krijgen. Dan wordt het ook veel minder groot voor je brein. Want aandacht geeft, dat groeit.
Ja, dat is zo. Ja.
En ik denk dat met alle problemen in je leven, privé en werk, dat dat hetzelfde is.
Ja, ja zeker. Ja, maar dit wat jij zegt is een heel mooi voorbeeld. Want mensen die gaan alles uit de kast trekken.
Ja.
Die gaan zelfs zoeken op een gegeven moment naar supplementen. En die willen controle dus weer.
Ja.
Terwijl als jij zegt, want dan vragen ze ook, is daar geen supplement voor? Omdat ik ook orthomoleculair therapeut ben.
Ja.
Ja, dan heb ik echt zoiets van, hey, eerst eens even naar die acceptatie. En dan krijg je vaak te horen, ja, dat is makkelijk gezegd. Het is wat het is. Dat is zo makkelijk gezegd.
Ja. Ja.
Dan zeg ik, ja, maar nee, het
voor
is
andere
niet
mensen
makkelijk.
Wel, maar niet voor mijn geval.
Het klinkt makkelijk, maar het is niet makkelijk. Maar ja, kan je dat weer toestaan dat het niet makkelijk is?
Ja.
Ja, dat zijn echt vragen. Maar iemand moet daar ook echt mee aan de slag gaan. Hè. Ik werk ook in de praktijk met een app en dan krijgen mensen ook oefeningen. Bijvoorbeeld, is het oké dat het niet oké is? En niet welkom. Ga voor jezelf eens na wat deze week nou echt niet fijn was. En hoe was dat voor jou en hoe voelt dat? En als je nu aan terugdenkt, wat merk je dan op? Dat ze echt leren voelen. En dat dan oké is. Dus het is ook oefenen.
Ja, een stukje bewustzijn.
Ja.
Ja.
Ja, en dan is het maar te hopen dat je kunt oefenen met de kleine dingen. Dat ze bijvoorbeeld in de file stonden bijvoorbeeld. Want uiteindelijk, ja, wat ik net al zei, we maken van alles met ons leven. Het leven is onvoorspelbaar. En we weten niet wat ons allemaal te wachten staat.
Ja. Ja. Hoe zit dat met werkgerelateerde voorbeelden? Kijk, want in de file staan, zo'n mooi voorbeeld van dat overkomt je, daar heb je totaal nul invloed op. Ja, dan kun je heel boos zitten worden en nog stress en dan kom je thuis en ben je ook nog volledig over de zeik. Ja, helpt totaal niet.
Nee.
Op werk zijn er ook zat dingen waar je denkt van ja, oké, dat heb je allemaal niet in de hand. Hoe meer energie je hier nou in steekt, ja, over zit denken wat je allemaal niet wil. Ja, je maakt het ook alleen maar erger.
Ja.
Hoe ga jij daarmee om? Heb je daar voorbeelden van?
Ja, als mensen echt overbelast bij mij aankomen en het is werkgerelateerd, dan probeer ik eerst op zoek te gaan naar echt de lekkage.
Ja.
Want dat kan bijvoorbeeld ook, het kan werkdruk zijn. Dat iemand zegt van ja, ik moet zoveel doen, maar ik heb maar 8 uur op een dag en ik kan dat gewoon niet doen. Ja, dan ga ik natuurlijk onderzoeken van, goh, hè, hoe ben je in contact met je werkgever, je leidinggevende? Heb je dit zo al aangegeven? Ben je al in gesprek gegaan? Dus ik wil weten waar het lek zit.
Ja.
Is het jouw draagkracht of is het ook echt de vraag van de leidinggevende of de werkgever?
Ja.
Misschien zijn het wel collega's, hele negatieve collega's, die heel veel vragen of heel veel veroorzaken. Ja, dan is het ook van, hoe communiceer jij? Laat je alles maar gebeuren? Of ben je ook in staat om aan te geven van, goh, ik merk dit en dit op en ik vind het niet fijn dat. Dus echt vanuit je ik praten.
Mm-hmm.
Maar ook dus, als de werkdruk te hoog is, dat je aan kunt geven van, ik merk op dat dit te veel is. Kunnen we eens kijken van hoe dit anders kan? En dat gebeurt, communiceren daar.
Nee, maar
dat is heel moeilijk.
Nou, dan raak je ook een beetje mijn werkgebied. Want ik maak het natuurlijk ook heel regelmatig mee dat mensen die coachen of mensen in onze training zeggen van mijn werkgever vraagt te veel van mij. Hè, of mijn baas die denkt op alles. Zo van. En dan ga ik daar wel met hun naar kijken. Nou, wacht even, maar is dat nou echt zo?
Ja.
Of is dat een gevoel? Zo van, wordt er nou allemaal. Ik had een tijdje geleden met iemand zeggen van ja, mijn werkgever die vraagt echt veel, mijn baas vraagt veel te veel van mij. En ga je kijken en ze van oké, maar wat vragen ze dan allemaal precies? Ja, dat waren een aantal projecten naast elkaar. Ze me, heb je nou eens gezegd dat dat niet gaat? Ja, ja. En toen heeft ze ook meteen een andere collega vrijgemaakt, die is mij komen helpen. Dus ze noemde al meteen een aantal voorbeelden. Oké, maar volgens mij is die, die werkgever of die basis de hele tijd mee aan bewegen met jou. Dus waar zit hem dat dan in? En bleek gewoon echt gewoon vooral in haar hoofd te zitten. En toen dacht ik, oké, voor een gedeelte, je hebt de zaak niet goed op een rijtje. Ze hebben het niet helder. En dat kan als je stress hebt. Dat je dan verlies je het overzicht. Hè?
Zeker, ja.
En dan heb je het ook niet eens achter elkaar gezet. Hè? Van, niet op een rijtje, maar ook niet in de tijd uitgezet. Zo van, nou, dan kan je 10 dingen vragen. Maar als eentje voor vandaag is en de andere is voor morgen en zo, dan passen ze misschien wel. Maar dan zit misschien ook wel de stress van, oh shit, dit moet ik allemaal onthouden. En
ja,
dan gaat het dus ontleden. En pas daarna, oké, als je overzicht hebt en je hebt het op een rijtje gezet, heb je er al eens over gesproken? Je van, ja, nee, maar dat mag toch wel duidelijk zijn. Van,
ja.
Nee dus, nee, als je het er niet over hebt.
Ja. Dat is communiceren uiteindelijk. Ja. En ik zeg altijd vanuit je ik. Ja. Dus ga niet naar die werkgever. Ja, jij geeft me elke keer te veel opdrachten en is niet normaal wat je doet. Want dat zie je dan vaak. Vanuit je ik, van ik merk op dat. En dan kun je gaan kijken, wat heb jij nodig? Want het kan best zijn dat de werkgever vindt dat die taken gewoon moeten gebeuren. Mm-hmm. Dan mag een werkgever vragen. En als een werknemer zegt van ja, maar dit vind ik echt te gek, dan is kijk van wat is er nou nodig? Mm-hmm. Wat heb jij nodig? Misschien is iemand erbij interessant. Andere verdeling, dat kan van alles zijn.
Ja.
Maar dat is zo mooi als je het aan kunt geven. Dus hè, dat de werkgever het kan erkennen, vraagt wat heb jij nodig? Nou, dat kan niet meteen een oplossing zijn, maar dat er wel contact is en communicatie.
Ja, en dat is ook Wat ik vaak heel heilzaam vind, ik doe het sowieso om de zoveel tijd, maar ook om dat met mensen te doen. Van, nou, begin er maar eens gewoon alles op te schrijven. Ja. Dan is het allemaal uit je hoofd. Oké, nou is het uit je hoofd. Nou, dat voelt dan meteen wat rust. Er kan een veel te lange lijst zijn. Oké, nou, die is wat die is.
Ja.
Dan kunnen we niks aan veranderen. Ja. Dat stukje acceptatie daarin. Zo van, ik zeg niet dat het leuk vindt, of dat je het allemaal gaat wegflikkeren nou. Maar nou, welke keuze, waar heb je nou wel invloed op?
Ja. Ja.
En waar niet? Oké. En vaak lucht dat al gewoon zo heel erg op. En ook zo van, oh ja, weet je, dit is altijd gewoon te veel te doen.
Ja.
Is ook helemaal niet erg. Is ook geen denk op het moment dat je echt in de situatie bent dat het allemaal te doen is op je werk, dan moet je ook langzamerhand gaan afvragen of dat wel goed is.
Ja, ook genoeg uitgedaagd.
Ja.
En vaak is het ook druk in het hoofd. Hè? We hebben natuurlijk ook echt 40.000 gedachten per dag ongeveer. Ja. Nou, ik zeg altijd, gedachten zijn geen feiten. Dus wat jij zegt, dat vind ik wel een leuke. Van schrijf je dingen zo op, maak eens een lijstje. Kun je met gedachten ook heel mooi doen. Schrijf je gedachten eens op. En dan doorstrepen wat geen feit is. Dan staat er niks meer.
Nee. Nee.
En dan denk je ineens van, wow, wat is dit?
Ja.
En dan kan een gedachte wel heel erg overheersend en bepalend zijn. Maar jij kunt wel kiezen van, hoe ga ik met die gedachten om?
Ja.
Meesten gaan er een heel gesprek mee aan en dan wordt het echt zo'n zo'n soort tweede persoonlijkheid.
Ja, en wat jij natuurlijk net zegt van, schrijf eens op welke gedachten je allemaal hebt en ga dan eens toetsen van, zijn ze echt waar?
Ja.
De vragen van Byron Casey.
Precies.
Zo, is het echt waar? Is het echt waar?
Ja.
Weet je 100% zeker dat het waar is? Oké, en als dat nou, en als die gedachten nou niet zo hebben, wat zou je dan, hoe zou je er dan in staan? En dan, inderdaad, wel, dat geeft al vaak zo'n hele opluchting.
Ja.
En wat heel veel mensen doen, is dat die gaan er dan over piekeren.
Ja. En dan mindset, wordt het een waarheid.
En dan wordt het voor je brein heel erg waar. We hadden het er straks over de sympathicus en de parasympathicus. Als jij in je vrije tijd heel erg loopt te piekeren, las ik pas geleden, maar ja, dan ga je ook de hele tijd dat systeem aanzwengelen.
Ja.
Je bent je hele tijd, je bent gewoon je stresssysteem aan het trainen om gewoon heel alert te zijn.
Ja. Ja. Ja, en dan blijf je overdenken. Wat ik al zei, en dan wordt het een waarheid en dan blijf je erin hangen. En,
ja.
En vaak gebeurt dat omdat we het waarnemen gewoon vergeten. Dus iemand kan zich bijvoorbeeld heel erg druk maken over, ja, maar ik merk dat mijn collega, die heeft een hekel aan mij. En als ik dan vraag van, goh, heeft hij dat zo gezegd? Nee, maar dat kan ik zien. Dan zeg ik, oh, dat is wel knap. En dan voel ik. Nou, dat kan, maar dan zeg ik vaak ook, wat neem je dan waar? Ja, hij draait bijvoorbeeld steeds met zijn ogen als ik eraan kom of hij zucht. Ik zeg, nou, dan zou je eens kunnen vragen van, hey, ik zie dat je met je ogen draait. Of ik zie je zuchten. Wat is er aan de hand? Dan krijg je een antwoord.
Ja.
Als diegene dan zegt, ik heb een hekel aan je, ja,
dan heb je het wel gecheckt.
Het is wel vervelend, maar dan moet je er ook wel mee dealen. Maar we gaan het allemaal invullen.
Ja.
We vullen alles in en dat wordt de gedachte en daar gaan we aan de slag en dan, ja.
Ja, hoe probeer je mensen daar vanaf te halen, van dat piekeren, van die self-fulfilling prophecy, van dat invullen?
Ja, eerst bewust worden van wat is er nu aan het gebeuren. En als je merkt dat de gedachte steeds terugkeert of hij beïnvloedt jou, dat hebben we allemaal wel eens. Ik heb daar ook wel eens dat ik denk van, nou zit ik er helemaal in vast, dan probeer ik hem echt los te trekken. Dus als een soort van wolkje die voorbij gaat. Dan denk ik, oké, dat is de gedachte. En dan ga ik hem een beetje ontrafelen. En dan uiteindelijk kom ik gewoon bij een vervelend gevoel. Een angst bijvoorbeeld. Dan denk ik ook, merk dat ik gewoon eigenlijk hartstikke bang ben.
Ja.
En dan ga ik gewoon, waar we net over hadden, naar die angst toe. En dan proberen die angst te omarmen. En dan eens kijken, wat heb ik nu nodig om het dan toch draaglijk te maken. Of om toch in actie te komen. In het geval van mijn dochter, toch die toetsen gaan maken met dat zenuwachtige gevoel.
Ja.
Die angst eigenlijk.
Ja.
Bang om te falen. Dat je dat dan toch gewoon gaat doen. En dan uiteraard zal zij zeker na zo'n toets ook weer gaan denken van, oh, was wel goed gaan. Of dan heb je hem gemaakt, dus dan ga je weer vaak in je hoofd. En dan weer proberen uit te checken. En tegen volwassen mensen zeg ik dan ook vaak, joh, probeer dan ook echt eens even, al is het gewoon 10 keer bewust in- en uitademen. Dan creëer je weer ruimte.
Ja.
En dan is die gedachte naar die 10 keer ademhalen ook wel anders.
Ja, waar ligt hem dan aan?
Toch even afstand nemen van je gedachten. Even los trekken.
Ja. Ja, ik merk dat zelf met ademhaling. Ik ben daar wel op een gegeven moment echt bewust op gaan. Mijn ademhaling zat heel hoog. En nou, lekker gewoon gestrest. En zo hou je het ook in stand. Terwijl op het moment dat je rustiger ademhaalt, dan ga ik rustiger praten. Je wordt zelf ook gewoon rustiger. Alles gaat gewoon, je hartslag gaat ook omlaag.
Ja.
Het is ook gewoon een manier om jezelf te trainen. Om gewoon kalmer in situaties te blijven.
Dat is echt
zo, ja. En dat klinkt heel stom. Maar op het moment dat wij op gaan ademhalen, dan word je ook van, je hartslag gaat omhoog. Je wordt vanzelf gestresst. Want daar is dat systeem voor bedoeld.
Ja. Ja.
En dat wil niet zeggen dat je moet controleren. Maar je kunt wel bewust beïnvloeden.
Ja. Ja, we hebben ook veel last van stress, chronische stress.
Ja.
Ik zeg altijd, cortisol, adrenaline, al die stresshormonen, die zijn hartstikke goed. Die hebben we ook nodig, want als er gevaar dreigt, dan moeten we kunnen handelen.
Ja.
Die zorgen ervoor dat we alert worden, vluchten, rennen. Maar je kunt niet elke dag, heel de dag door vluchten, rennen. En dat is wel wat er gebeurt.
Ja.
Ze maken echt heel veel cortisol, adrenaline en zo aan.
Ja. Ja, en ik las dat pas een heel interessant onderzoek daarover. Onze cortisol, veel mensen kennen dat schema wel van, je begint 's ochtends met een behoorlijke hoeveelheid cortisol, gedurende een dag bouwt dat af. En 's avonds, dan moet je ook weer een bepaalde rust hebben, dat je dus ook gewoon lekker kunt inslapen. Ga je de hele dag door geen pauze pakken, ben je gestrest, eet je achter je bureau, dan blijft dat heel hoog.
Ja.
Ga je s'avonds, ga ik nog de hele tijd op je telefoon zitten, ben je ook nog, ga je dan nog heel laat s'avonds sporten en zo van, dan ga je ook weer.
Ja, ook weer. Ja.
Dan heb je het idee dat je echt dat heel laat kunt doorgaan, dat jij echt een beest bent. Maar wat je eigenlijk gewoon, en je gaat gewoon nog helemaal opgepompt, ga je de nacht in.
Ja.
Dat kun je best een aantal jaren volhouden, dat je denkt dat je een doorzetter bent, maar na een aantal jaren, na zoveel jaar, begint dat toch te piepen en te kraken. Maar het schijnt ook zo te zijn dat bepaalde delen van je brein gewoon ook dusdanig gestimuleerd worden dat die significant groter zijn dan bij mensen die dat gewoon helemaal niet hebben.
Ja.
Die een ander leven. Dus het heeft echt een effect, het heeft een meetbaar effect op bepaalde onderdelen van het brein.
Ja.
En lange termijn stress is gewoon killing.
Ja. Ja, het is gewoon chronisch, het verstoort van alles, ook je hormoonhuishouding.
Ja.
Het verstoort echt heel veel. En uiteindelijk kun je dat echt wel verbeteren. Maar vaak doen mensen dat pas als lichaam gaat schreeuwen.
Ja, En dan liefst gewoon snelle quick fixes.
Ja, ja. Het wordt ook, als je cortisolproblemen krijgt, krijgen mensen ook makkelijker last van ontstekingen. Want cortisol is een ontstekingsremmer.
Ja.
Dus vaak zie je dan ook wel, er komen echt steeds meer. Ik zeg ook altijd, kanker is ook een ontsteking.
Ja.
Dus laten we eens even nadenken. Want ik hoorde laatst op radio dat kanker nu 1 op de 2.
Ja.
1 op 2 mensen voorkomt. Dan denk ik, hey, ja, vind ik interessant. Dan denk ik, ik weet dat ontstekingen zijn. Ja. Cortisol doet iets met ontstekingen. Dan denk ik, hey,
het
zou wel interessant zijn als daar nog meer onderzoek naar gedaan wordt.
Ja, ja, cortisol is natuurlijk ook een stof die van alles moet onderdrukken en efficiënter moet maken in je lijf voor noodsituaties. Ja. Maar op het moment dat jij 24/7 in noodsituaties zit, chill the fuck out gewoon.
Ja, daar gaat een keer mis.
Daar gaat een keer mis, hè? Daar zijn we niet voor gemaakt.
Nee. Ja.
Hoe kan voeding daarbij helpen?
Voeding, wat je heel vaak ziet, het kan twee kanten op. Als je last hebt van stress, kies je vaak voor suiker, vet en zout eten. Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen.
Oh ja, dus als ik een stressvolle dag heb, dan wil ik s'avonds ook vettig vreten gewoon en veel. En ik heb ook gewoon echt de neiging om naar binnen te rammen gewoon.
Ja, ja, snel eten, veel, vet, zout en daarna zoet.
Ja.
Ja, dat doet iets namelijk weer met je serotonine.
Mm-hmm. Dus en je serotonine krijgt, is?
Dat is een neurotransmitter. Mm-hmm. Die maak je in je darmen aan. En die zorgen ook voor een goede gemoedstoestand.
Ja.
Dus dat doet kort even ook echt iets positiefs. Uiteindelijk niet natuurlijk, want het is gewoon hartstikke mindfuck. Want uiteindelijk verstoort het weer heel veel in je darm.
Ja.
Maar dat doet het wel. Dus is het heel belangrijk als je stress hebt, dat je dus heel gedisciplineerd kiest voor wat je eet. Andersom, als jij in de basis veel bewerkt voedsel eet, vaak op een dag eet, dat zie je ook nog steeds, hè? De mensen echt 6, 7, 8 keer op een dag iets eten. Bewerkt voedsel, denk onder andere aan E-nummers, suikers, nou ja, die geurkleur, smaakstoffen, dat allemaal. Ja. Dat heeft invloed op jouw darm. Nou, jouw darm maakt neurotransmitters aan, dopamine, serotonine, GABA en acetylcholine. Even kort toegelicht, dopamine is een hele belangrijke voor in actie komen.
Ja.
Doelgericht kunnen werken, maar ook voor blijdschap en genot.
Ja, kortwerkend genotsmiddel is dat, hè? Ja.
Acetylcholine is voor concentratie en geheugen. Dus daar gaat het vaak mis bij mensen met ADD, ADHD ook. Dus echt dat je ergens ook mee bezig kunt blijven. GABA is voor rust in je hoofd. Mm-hmm. En serotonine voor een opgewekte gemoedstemming, maar ook voor de aanmaak weer van melatonine.
Ja.
Zodat je goed kunt in- en doorslapen. Nou, die maak je in je darmen aan, grotendeels. Die worden getransporteerd middels de nervus vagus.
Mm-hmm.
Dat is de zenuw die verbindt jouw darmen met jouw hersenen. Nou, die worden dus naar boven gestuurd en die hebben een functie in het brein. Kun je je voorstellen, als je ongezond eet, heeft invloed op je darm en dus op je neurotransmitters. Dus vandaar dat voeding echt heel erg belangrijk is.
Ja.
En ik zeg altijd, ja, want dan vragen mensen, ja, maar wat is dan gezond?
Mm-hmm.
Ik zeg, nou, we moeten gewoon zoveel mogelijk terugdenken aan de oertijd. Daar hadden ze vlees, vis, kip, een kip legde een ei. Dan had je groente, fruit, noten, zaden en pitten. Dat is gewoon eigenlijk de basisvoeding. Nou, dan krijg ik soms wel weerstand van veganisten natuurlijk.
Ja.
Want dan is vlees, vis, kip, ei.
Nou, die had je toen trouwens niet. Dus. Sorry.
Ja, precies, die had je toen niet. Dus ja, ik heb wel zoiets. Ja, ik sta wel echt gewoon achter oervoeding. Ja. En niet van alles heel veel. Gewoon heel veel doseren. Ja. Maar nu is het natuurlijk, ja, we eten allemaal. Boterhammen met kaas, een beker melk, pizza. Ja.
Ja.
Dat is echt, we hebben heel veel bewerkt voedsel. En natuurlijk kunnen we dat echt wel handelen. Een gezonde darm kan dat echt wel een keer verwerken.
Ja, maar wat is een keer?
Precies.
Ja, want dus ik hoor heel vaak mensen zeggen van ja, maar je moet jezelf ook wat gunnen.
Ja.
Nee, ja, hou op met die onzin. Je moet jezelf ook wat gunnen. Natuurlijk, als jij één keer in de week een keer naar de frituur wil, en prima. Maar als jij en een keer naar de frituur gaat en een keer naar de pizzeria en weet je, en ook een keer sushi. Ja, ja, dan wordt al. Ja. Dat wordt misschien al te veel.
Vaak nog 3 keer in de week een glas bier of fles wijn. Of het is en, hè?
Ja.
En dat is het natuurlijk. En ja, je darm is dus echt heel belangrijk. Ik vind het altijd jammer dat mensen mij... Bijvoorbeeld als iemand depressief is en die komt bij de huisarts... die krijgt al vrij snel een antidepressiva.
Ja.
Soms is dat ook echt nodig. Want soms hebben mensen... worden suicidaal. Nou, dat willen we natuurlijk niet. Maar die dopamine en serotonine die in die antidepressiva zit... ja, die maak jij zelf aan. Dus ik heb altijd zoiets van... nou, probeer wat eerder die signalen op te merken... zodat je aan de slag kunt gaan. Moeten mensen wel bereid zijn natuurlijk.
Ja. Ja, maar dat vind ik wel het... er zijn natuurlijk verschillende redenen waarom dat mensen in een situatie kunnen komen waar ze depressief worden. In Nederland zijn huisartsen er wel redelijk terughoudend mee. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met Amerika, daar is iedereen daar gewoon heel open voor. Maar ik ken ook wel verhalen van mensen die dan zeggen van ja, weet je... dan pakken ze liever dat pilletje, die quick fix... dan dat je echt wat gaat veranderen. Want ze willen eigenlijk zo snel mogelijk weer terug... naar de situatie die hun gebracht heeft. Ja. Je zult toch echt dan... een betere balans moeten hebben... in bewegen en niet bewegen... in hoe je over dingen denkt... over waar je je zorgen over maakt... hoe je met stress omgaat, hoe je eet. Want anders is het gewoon van ja... dan ga je daar nog harder... de tweede keer onderuit.
Ja, precies. Ja, dus dat... kun je vaak zeggen tegen iemand. En dan is het kijken, wat doet diegene ermee? Dus als iemand echt niet bereid genoeg is, ja, dan ga je ook niks bereiken.
Nee.
Dus dan kan diegene maar beter dan maar dat pilletje pakken. Want dan, ja, iemand moet echt bereid zijn. Moet echt zijn leefstijl aanpassen. Daar hoort voeding ook bij.
Ja. Als jij mensen met stressklachten of die echt gewoon heel zwaar doorheen zitten gaat behandelen... en je gaat kijken naar lichaam, je gaat kijken naar mindset... en je gaat kijken naar voeding. Wat zijn dan op elk van die vlakken de 2-3 belangrijkste tips... die je mensen meegeeft? Of de 2-3 belangrijkste inzichten?
Qua voeding probeer ik dus echt altijd te benoemen van... hè, wat hadden we vroeger in de oertijd? Dus probeer nou eens zo onbewerkt mogelijk te gaan eten.
Mm-hmm.
En dan geef ik heel vaak ook als tip... bijvoorbeeld een groenteomelet, dus heel makkelijk. Dan zeg ik ook vaak, het kan ook heel makkelijk. Hè? Je hoeft geen uur in de keuken te staan. Nou, dat qua voeding. Onbewerkt en 3 keer per dag eten.
Ja,
geen
6.
Nee. Niet elke keer die bloedsuiker pieken. Dan moet die alvleesklier elke keer insuline produceren. Dus we willen rust in het systeem. Qua mindset, ga leren starten met stoppen. Dus zo over de dag door even of mindful koffie zetten... of even 10 keer in- en uitademen, heel bewust.
Ja.
Of even zonder telefoon of oortjes in eventjes een wandeling maken. En bewegen, sporten. Ik heb het liefst ook eigenlijk wel dat iemand echt sport. Ja, er wordt wel eens gezegd, ga wandelen.
Ja.
En dat is goed om te beginnen als je echt in een behoorlijke depressie zit of burn-out. Dan is het goed om zo even te gaan beginnen met wandelen. Maar uiteindelijk vind ik sporten ook wel heel erg belangrijk.
Ja, waarom?
Ja, dat de krachttraining doet ook weer zoveel. En daar maak je bepaalde hormonen mee aan. Die ook weer heel veel doen met jouw gemoedstoestand.
Ja.
En zeker als we ouder worden, dan gaan uiteindelijk bij vrouwen helemaal die oestrogenen toenemen. Bij mannen ook. Dus ja, willen we ook wel die testosteron een beetje blijven boosten. Dat geeft ons ook weer een goed gevoel.
Ja.
Dus sporten vind ik, en dan het liefst ook echt wel krachtsport... naast alleen maar duur sporten.
Ja.
Dus dat probeer ik toch ook altijd wel te adviseren.
Ja, ja, ik was pas geleden had ik met een uroloog, androloog over bijvoorbeeld als je naarmate je als man ouder wordt, testosteron, wat is nou van waar dat je dan heel veel moet gaan sporten en dat meer testosteron per se beter is. En die zei ook van je hoeft echt niet 7-8 keer per week in de sportschool te gaan. Je hoeft niet eens 4 keer te gaan. Als hij 2-3 keer gaat, dat is prima.
Ja.
Het is ook niet zo dat je testosteron moet gaan proberen te verdubbelen. Zo van wat bullshit die soms door fitfluencers gezegd wordt. Nee, als hij binnen bepaalde marge zit, dan is het goed. Het grootste probleem is gewoon mannen die daadwerkelijk op dat gebied problemen hebben, is overgewicht. En dan ga je.
Is zo, ja.
En dan is het vaak ook in combinatie met allerlei andere dingen.
Ja.
En dan heeft het lichaam de laagste prioriteit die je lichaam dan nog heeft. Dus van, oh ja, zullen we ons ook nog eens gaan voorplanten? Dus testosteronproductie is niet je prioriteit voor je lichaam.
Nee.
Dan moet de rest gewoon op orde zijn, zei hij.
Ja. Ja. ja, uiteindelijk gaan die oestrogenen die gaan overheersen door alcohol, suiker, de verkeerde vetten te eten. Dus dan krijg je een disbalans. Cortisol veroorzaakt vaak dat buikvet.
Ja.
Je hoort vaak mensen zeggen van, nou ja, ik kom alleen maar aan op mijn buik. Weet je vaak al,
ja,
is een cortisol dingetje. Ik doe vaak ook wel testen in de praktijk. Mensen willen het vaak ook nog wel zien.
Ja.
En ik ben daar ook wel voorstander van. Want dan denk ik, maar als we zo'n speekseltest doen, is gewoon een reguliere test, en ze zien het, dan schrikken ze vaak.
Ja.
Dus dat doet dan ook nog wel iets.
Ja, cortisoltest, maar die moet je natuurlijk wel een liter meerdere keren afnemen. Op
6 momenten, bij opstaan, half uur na opstaan, tussen middag, middag, einde middag, avond.
Ja.
Ja, ja, dan krijg je echt zo'n curve te zien.
Ja.
Dan vaak met DHEA, dus weer de voorloper. Ja, als DHEA afwijkt, ben je ook weer gevoeliger voor stress. Dus ik vind die cortisol-test wel mooi. En dan kun je ook echt een plan maken. Want als ik zie bijvoorbeeld, laatst had ik iemand, die maakte 's ochtends geen cortisol aan. Die had bijna niets.
Ja, en dan denken mensen van, oh ja, mijn cortisol is heel laag, dus dat is goed. Nee,
nee, want 's ochtends
moet
die
hoog zijn.
Nodig, ja. En dan zeg ik altijd bijvoorbeeld van, nou pak jij 's ochtends maar een koude douche.
Ja.
Ga maar eventjes die stressreactie. Maar als iemand 's ochtends torenhoog zit, dan zeg ik, doe eerst maar eens even een meditatie of even een mindfulness oefening voordat je uit bed gaat. Dus ja, dan kun je echt je therapie heel mooi op aanpassen.
Ja.
Zo'n koude douche is niet voor iedereen goed.
Ja, 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 plus meten is weten.
Ja.
Je kunt ook hier de progressie zien.
Ja, precies. Ja.
Ja, ja, interessant. Hey, en mogen we dan helemaal niks meer qua, je hoorde net ook zeggen, alcohol. Ik ben er meer dan een jaar geleden gewoon helemaal mee gestopt. Het heeft mij alleen maar voordelen gebracht.
Ja.
Het is wel natuurlijk iets wat tegenwoordig, van, we zien dat ook als gezelligheid. Oh, doen we. Ik heb een tijdje geleden gehad, was ik kennis maken met nieuwe buren. Niet hier, maar op een andere plek. En moest ik 3 keer heeft iemand mij zo van, nou ja, wil je ook wat drinken? Nee. Ja, maar 1 glaas champagne. Nee,
het is gezellig.
Gewoon voor de smaak. Ik zeg, ik drink niet. Op een gegeven moment denk ik van,
ja, of dan krijg je een opmerking van nou, doe eens gezellig.
Gewoon, nee, maar ik vond gewoon bizar. Ik zeg van, ik drink niet. En niet van, oh nee, ik probeer te minder. Nee, ik drink niet. En dat iemand je gewoon zo van, maar gewoon 1 glaas. Gewoon, zo van, flikker op met die fles, man.
Ja, is bizar, hè? Ja.
Maar dat is natuurlijk wel ook gewoon in onze cultuur.
Ja. Is gezellig. Ja. Ja, net zo eten.
Ja.
Ja, een tafel vol. Als iemand jarig is, taart. Is gezellig.
Ja, ja. Ja, hier vlaai.
Ja, precies. Ja, ja, dat is echt, daar is er ooit ingeslopen. En daar gaat volgens mij niet makkelijk mee weg.
Nee.
Dat is echt wel een dingetje. Maar mensen voelen zich vaak ook meer ontspannen als ze alcohol gedronken hebben.
Ja.
Doet natuurlijk ook weer iets met die neurotransmitters.
Ja.
Alleen. Dus dat is dan wel, nee, het heeft heel veel nadelige gevolgen.
Ja.
Onder andere je darm, je neurotransmitters, je lever.
Ja.
Dus ja, dat heeft heel veel nadelige gevolgen, alcohol.
Ja, het sluipt er gewoon. Weet je, persoonlijk, ik heb er helemaal niks op tegen. Maar ja, op het moment dat je het structureel nodig hebt.
Ja.
En van, wacht even, als jij het structureel nodig hebt om heel veel te sporten, om je nog lekker te voelen.
Ja.
Dat is niet goed. Ja. Heb jij het structureel nodig om heel veel te eten, om dan je stress weg te eten. Alcohol precies hetzelfde. Ja, wacht even, maar dat is niet, dan is het niet meer oké.
En dan is het interessant om te kijken van, hey, wat is dat nou?
Ja.
Ja, en als je moeite hebt met, kijk eens mensen wel eens een keer bijvoorbeeld zo'n dry January inlassen en daar hebben ze heel veel moeite mee, dan denk ik, oké, dan is het toch wel eens interessant om te onderzoeken wat dat dan met jou doet, alcohol.
Ja.
Vaak is het toch wel verdovend. Mensen hoeven dan ook weer niet zo te voelen. Alcohol, dat je voelt je ook echt anders dan, hè? Mensen die als alcohol gedronken hebben, die weten dat ook wel.
Ja, ja. Wat trouwens best wel iets is wat me zorgen om maakt, is dat ook recreatief drugsgebruik.
Ja.
En dat is niet alleen onder jongeren, maar ook gewoon in werkend Nederland.
Ja.
Ik schrik daarvan hoe normaal het geworden is.
En hoe makkelijk het gebruikt wordt.
Ja, weet je, maar ook zo out in the open dat het...
Ja,
dat
ja.
Er
wordt gewoon over gesproken.
Er wordt gewoon over gesproken. Het hoort er gewoon bij in sommige...
Klopt.
Sociale groepen. Ik schrik daarvan. Ik vind, dit is geen goede ontwikkeling. Weet je, ik snap dat iedereen een keer wil experimenteren, maar dit is echt gewoon rotzooi wat op lange termijn echt wat met je doet.
Zeker. Dat doet echt iets met je hersenen, neurotransmitters, daar heb je meer. Maar dat het nodig is, zegt al iets over hoe iemand zich voelt.
Ja.
Dat iemand dat gaat gebruiken.
Ja.
Ik vind het verbaast mij ook dat iemand het zo makkelijk, ook al jonge mensen die dat zo makkelijk proberen.
Ja.
Ik heb het zelf altijd heel erg eng gevonden. Zo van, oh, wat gebeurt er dan?
Ja.
En dat maakt heel veel mensen nieuwsgierig, waar ik juist altijd angst bij voelde. Dus ik heb het ook nooit geprobeerd, omdat ik het eng vind.
Ja.
Terwijl jongeren van nu worden volgens mij steeds meer nieuwsgierig. Die vinden het niet zo eng meer, als ik dat zo hoor.
Nee.
Die denken eng.
Het is normaal. Het is echt de normaalste zaak van de wereld. Maar ja, ik denk dat van je weet niet wat iemand.
Nee.
Je weet niet waar het vandaan komt. Je weet niet hoe het gemaakt is. Iemand heeft het in zijn schuur in elkaar zitten draaien. Ja. En jij gooit er gewoon naar binnen. Met alle mogelijke gevolgen.
Ja, je hoort er ook veel over. Hè? De consequenties en nadelige gevolgen. Maar het is ook weer interessant afvragen. Waarom zou ik dat willen?
Ja.
Waarom wil ik dat?
Ja. Ja.
En dan krijg je vaak, wat ik dan vaak te horen krijg. Ja, dan voel ik me echt, dan ben ik zo relaxed en ontspannen. Hm. Nou, dan heb je hem eigenlijk al, hè?
Ja, precies.
Zouden we eens kunnen kijken hoe jij normaal relaxed en ontspannen kunt worden. Zonder pilletje.
Want dat is wel, hè, daar hadden we het natuurlijk eerder over. Qua werk, jij geeft aan van nou meerdere momenten op een dag pakken om even rust voor jezelf te pakken. Ik vind ergens te treurig voor woorden als dat de tips van wat jij zegt, oh, dan ga je in ieder geval mindful koffie zetten. Denk van, oh, maar dan ben je, als je daar al hou vast aan hebt, dat vind ik eigenlijk gewoon al een hele trieste toestand.
Nee, zeker.
Ja, ik was een keer bij een advocatenkantoor op de Zuidas, en dan was het ook echt van, dat was een hele hoge werkdruk. En als dan ook om iets tegen de werkdruk te doen, kregen ze een mindfulness cursus. En er was iemand aan vertellen van, ja, weet je, je kunt ook als je op het wc zit, dat je daar dan gewoon mindful bent. En ze van, in plaats van iets te doen aan de werkdruk, gaan ze ons een beetje vertellen hoe je mindful naar het wc moet gaan. Ja, dat slaat echt helemaal nergens op. Dat is toch eigenlijk gewoon al, dan zijn we toch met z'n allen misschien wel één, ja, gewoon al sowieso een paar bruggen te ver. Of ben ik dan gek?
Ja, daar zijn we. Dus daarom, ik zeg het ook wel eens, ga maar mindful naar de wc dan. Zo van, we gaan er in ieder geval voor zorgen dat je even start met stoppen.
Ja. Ja, dat je nou niet ook weer op je telefoon zit.
Ja, maar dat is erg.
Ja.
Ja, dat is heel erg.
Ja. Wat raad jij mensen aan in hun vrije tijd? Wat zijn daar de beste dingen die je kunt doen om gewoon echt beter in balans te komen qua gezondheid, qua mindset, maar ook qua voeding? Je gaf net al aan, eet zo natuurlijk mogelijk. Sporten, maar qua stress. Wat zijn nou echt de dingen die jij mensen je het vaakst hoort aan te raden om minder stress te hebben?
Ja, ik zeg altijd, in je vrije tijd ga minimaal één keer die dag mindful wandelen. Of als je echt geen zin hebt om te wandelen, of je woont midden in hartje Amsterdam bijvoorbeeld, ga dan in de tuin heel mindful even een theetje drinken of een koffietje.
In Amsterdam heb je ook geen tuin.
Maar ja, nou, op balkon. Okay. Maar als je dat doet, dan zie je vaak van alles.
Ja.
Dan zie je wel eens, als ik in de tuin zit, dan zie ik wel eens ineens een vogeltje bijvoorbeeld. En dan ga ik die observeren. Dan ga ik dat vogeltje volgen. Komt er wel eens een vogeltje bij en dan denk ik, hey, die hebben een heel gesprek samen. Dan denk ik van, oh, grappig dat ik dit nu zie.
Ja.
Had ik anders nooit, daar let je niet op.
Ja.
Maar dat je echt heel bewust bent even in het hier en nu.
Ja.
Maar het beste is, ja, ik vind het zelf altijd geweldig om gewoon met honden. Wij hebben in Brabant de duinen.
Mm-hmm.
Dat is voor mij een kwartiertje rijden, honden in de auto. En dan ga ik daar wandelen. Ja, dan als ik dan terugkom, dan heb ik echt een leeg hoofd.
Ja.
Dan is het alleen maar gewoon wandelen en een beetje om me heen kijken. En soms kom je wel eens iemand tegen en dan maak je een praatje. Dus dan heb je weer prikkels.
Ja.
Maar dat is niet constant.
Ja.
Weet je, vaak, wat ik vaak weer terug hoor, dan hoor ik terug. Ja, maar dat doe ik nu iedere avond na het eten. Dan wandelen we samen even een rondje. Als ik, nee, niet samen, alleen.
Ja, en waarom alleen?
Omdat je dan weer aan het praten bent.
Ja.
En vaak doen mensen dat dan met hun partner of met een vriend of vriendin. En dan hoor je weer alles.
Ja, dus het moet echt gewoon
prikkelarm. Ja, prikkelarm. Ja, maar het kan ook gewoon in huis, hè. Als jij in huis gewoon een lekker beetje rustig muziekje op hebt staan. Je hebt ken je die mindfulness app van Meditation Moments?
Ja.
Vind ik zelf heel fijn. Dan heb je ook gewoon van die playlisten.
Ja.
Heb je alleen, er wordt niet gezongen, maar dan heb je een bepaalde beat. Als je die op hebt staan, dat doet al gewoon iets met je ademhaling.
Ja. Ja.
Dat vind ik echt, dat doe ik ook wel eens gewoon als de kinderen thuis zijn. Die hoor ik daar dan niet over. En je merkt dat gewoon.
Ja. Ik heb dat zelf, ik luister als ik gewoon wil afschakelen. Of als, dan is het vaak Ludovico Einaudi of dat soort muziek. Ik heb het, maar als het maar niet ingezongen wordt.
Ja.
En als het gewoon rond de 76 beats per minuut zit.
Ja.
Je hartslag gaat dat volgen. Dat is net hetzelfde als jij in de auto zit. Als je in de auto zit en je zet dat soort muziek op, dan ga je waarschijnlijk ook veel rustiger rijden. Waarschijnlijk tot grote irritatie van mensen om je heen. Van de andere kant, als jij hardcore house muziek opzet, daar ga je ook, je wordt opgefokter en je gaat ook anders rijden.
Ja.
Dus dat heeft, muziek heeft echt wel gewoon een enorme invloed op
Zeker.
Hoe we ons kunnen concentreren.
Ja, dat kun je dus heel makkelijk doen, ook in je vrije tijd.
Ja.
Zo met muziek werken, dat werkt fantastisch.
Ja.
Ja, en je hebt ook echt mindfulness oefeningen. Je hebt heel veel apps
bij
mindfulness oefeningen.
Ja.
Maar dat doen mensen minder makkelijk.
Ja, hoezo?
Dat is mijn ervaring. Ja, ik denk dat ze dat toch gedoe vinden.
Ja.
Dan moeten ze daaraan of zo.
Ja, wat
ik net zei, de wandelen, zo mindful koffie drinken. Of met zo'n muziekje binnen wat ademhalingsoefeningen doen. Of gewoon gaan zitten, dat vinden ze dan iets makkelijker.
Ja, want ik heb ook verschillende van die mindfulness apps geprobeerd. Wat mij gewoon eraan irriteerde, ik snap het, want niks is gratis, maar bij alles zit je meteen aan een abonnement vast. En zo denk van, weet je, daar ben je toch veel te Nederlands voor. Is er niks gratis?
Ja.
Is er niks gratis?
Ja, op YouTube kun je ook wel eens, heb je ook wel eens van die mindfulness.
Ja.
Maar ja, dat soort dingen. Dus het is eigenlijk heel simpel. Hè? Het is gewoon in het hier en nu aanwezig zijn.
Ja.
En dat doe je door te kijken, luisteren, ruiken en proeven en voelen.
Ja. Meer in het hier en nu aanwezig zijn, gezond eten en meer bewegen.
Ja.
En dan is het eigenlijk voor de meeste mensen is dat dan eigenlijk gewoon al een wereld van verschil.
Ja, joh.
Ja. Mooi. Zoals als mensen meer over jou willen weten of wat je doet, waar kunnen ze jou vinden?
Ik heb verschillende kanalen. Ik heb een website, Praktijk Vitaal Oosterwijk. En onze Oosterwijk met OI. Dus je schrijft Oosterwijk.
Ja.
En TikTok en Instagram. Perfect. En Facebook, maar dat is een beetje
ouderwets.
Facebook is een beetje ouderwets.
Helemaal goed. Wij zetten hem in de links. Hartstikke leuk dat je hier vandaag wilde zijn en dankjewel.
Ja, jij ook bedankt. Leuk dat ik er mocht zijn. Dankjewel.